Gemeente, laten we beleiden van wie we onze hulp en kracht verwachten. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die God die hemel en aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt en regeert, die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Laten we nu zingen uit de 27e psalm, het derde vers, en wat zingt over ons verlangen om in te gaan in die heilige gebouwen, op te gaan met de gemeente en om onze ziel te laten wijden en gevoed te worden en ook verberging vinden in zijn hut. Och, mocht ik in die heilige gebouwen. Laten we nu belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof bij de woorden van de 12 artikelen en dat met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En laten we dan daarna zingen uit Psalm 135, het tweede vers: God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. Spreken nu in ieder van ons in zijn of haar hart. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Openen we nu de schriften. En we willen lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. En dan gaan we verder lezen uit hoofdstuk 3, waar het hoofdstuk verder gaat, met het gebed van Paulus, de versen 14 tot en met 21. Maar eerst hoofdstuk 2 van Efeze vanaf vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeren, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse westen gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Lezen we verder Efeze 3 vanaf vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we nu Gods heilige aangezicht zoeken in het gebed. En er is voorbeden gevraagd door Irene Pijl. Zojuist vanmiddag is haar oudere broer overleden. Zelf is ze ook zwak, ziek. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken. Trouwe, barmhartige, almachtige God en Vader in de hemel. Tot u komen wij in het begin van deze dienst om uw grote naam te loven en u te danken, Heere, dat u ons hier samenbrengt in uw huis. We danken ook dat wij ook op afstand uw woord mogen horen en mogen meeleven. Heere, wilt u ook met die leden zijn die thuis meeluisteren. Heere, geef hen ook daar uw onmisbare zegen. En Heere, we hebben zojuist dat uw woord gelezen. Het is gewoon een rijk gedeelte dat het ons eigenlijk duizelt. Die onnoemelijke grote liefde die er is in Christus Jezus. Die ons zo heeft lief gehad voor de grondlegging der wereld. Vanmorgen mochten we daar ook al van horen. Dat God ons al zo heeft lief gehad. Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Heere, wat zijn dat grote en rijke beloftes. En daar mogen wij op pleiten. Heere, het is uw woord. En ook zojuist hebben we mogen gelezen dat het is niet uit ons. Het hangt niet af van onze werken. Maar het is enkel uit genade. Omdat u ons altijd zo hebt lief gehad. Heere, geef ons aandacht als we naar uw woord gaan luisteren en naar de uitleg ervan door een van uw dienstknechten. Wilt u dat nog zegenen? Heere, dan dragen wij onze zuster Irene Pijl aan u op. Haar broer is zojuist overleden. Plotseling. Eeuwigheid. Heere, wat is het dan een troost als we die liefde mogen kennen. En dat die liefde hier ook in onze harten uitgestort is. Heere, troost Irene en Wim, zoals u alleen troosten kan. En het is een waarschuwing voor ons allemaal, Heere. U roept ons allemaal op om u te ontmoeten. Maar wilt u geven, Heere, dat ontmoeten een moment van vreugde mag zijn. Als we u mogen zien in uw heerlijkheid. Heere, geef diegenen die daar nog verre van staan, die zich dat niet kunnen toerekenen, Heere, geef ze dat ze door uw liefde overwonnen mogen worden en ingewonden mogen worden door uzelf. Heren, gedenk ook deze wereld waarin wij leven. Er is zoveel ellende, zoveel honger, zoveel oorlog. Heren, geeft u nog uitkomst. U bent het toch, Heren, die oorlogen kunt doen ophouden. Zegen de vredesbesprekingen. Overal waar oorlogen zijn, zijn er zoveel. Ook van uw volk. Heren, gedenk uw volk. Gedenk ook het volk van de Palestijnen. Heren, geef nog uitkomst. Onze ogen, Heren, zijn op u. Gedenk ook onze gemeente. Heren, zegen de plannen die er zijn om een missionaire gemeente te zijn, om een zendingsgemeente te zijn. Zegen de plannen ook, Heren, voor een zo'n missionaire werker. Heren, maak het allemaal wel. Het is toch uw woord, Heren, dat verkondigd moet worden en wat u zelf ook overal laat klinken. Heren, ga zo met uw Heilige Geest daarin mee. Gedenk ook ons kerkverband. We weten niet waar dit heen gaat. Maar Heren, u weet het wel. Wilt u toch geven dat wij in getrouwheid aan uw woord u mogen zoeken en u mogen dienen. Heren, we gaan luisteren naar uw woord. Geef uw zegen en geef ons een opmerkelijk hart, opmerkzaam hart. Dat bidden en danken wij u uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen uit Psalm 31, de versen 15 en 17. Vers 15, hoe groot is het goed dat gij zult geven? En vers 17, geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. De versen 15 en 17 van Psalm 31. Laten we op antwoord van de gelezen preek zingen uit de Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. De tekst van deze preek komt uit het gelezen schriftgedeelte, Efeze 3, vers 19a. En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Gemeente, we hebben allemaal wel eens aan het strand gestaan. Vol verwondering keken we naar de zee. Wat een prachtig gezicht. We zagen de uitgestrekte zee. Wat een wateroppervlakte. Dat geldt zeker van de oceanen. Er is geen einde van een oceaan te zien. Indrukwekkend, nietwaar? Met een nog veel dieper gevoel van verwondering staan we nu stil bij de oneindige oceaan van de liefde van Christus. Daar is absoluut nog begin, nog einde van te zien. Sterker nog, daar is geen begin en einde aan. Zijn liefde is onbegrensd. Oneindige oceaan van de liefde van Christus, waarin de overvloedige liefde van Christus blijkt en waartoe de grenzeloze liefde van Christus dringt. Dus eerst waarin de overvloedige liefde van Christus blijkt. Liefde is een van de woorden die in onze tijd steeds meer hun betekenis verliezen. Het woord liefde is voor velen verworden tot een synoniem voor genot. Laten we er ons van bewust zijn dat ook wij zo over liefde kunnen spreken. Gemeente, laten we met elkaar heel goed luisteren naar wat Gods woord over liefde zegt. In Efeze 3, vers 19, heeft Paulus het in zijn gebed over de liefde van Christus. Over de liefde van Christus kunnen we slechts wat stamelen. Haar rijkdom is niet uit te zeggen. Wij zullen iets van de oneindige oceaan van de liefde van Christus naar voren brengen. Allereerst had hij zijn vader lief. Dat betekende voor hem vooral dat hij met volle inzet de wil van zijn vader deed. Liefde betekent namelijk in de Bijbel met name dat je alles voor de ander wil doen. Liefde is dan ook de diepste bron van alle medeleven en medelijden. Het is werkelijk verbazingwekkend dat Christus voor zondaren zijn leven gaf. Heel zijn leven is op een of andere wijze een openbaring van liefde. Het was uitnemende liefde dat Christus vlees van ons vlees en been van onze beenderen aannam. Hij werd echt mens. Hij heeft ons menselijk leven doorleefd. Die vernedering betekende lijden voor hem. Hij heeft 33 jaar geleden. Veel heeft hij geleden. Vergeet alle smaad, schande, hoon en spot die over hem werd uitgestort niet. Hij droeg het volle gewicht van Gods toren over de zonde van het ganse menselijke geslacht. In de hof van Gethsemane kwam dat gewicht zo sterk op hem af dat zijn zweet tot bloed werd. Vrijwillig liet hij zich daarna gevangen nemen en kruisigen. En daar hing hij, als een vervloekte, aan het kruis. Hij was een vervloekte. O, dat is nou precies wat wij door onze zonden hebben verdiend. Dat God ons vloekt. Dat we nergens meer bij horen. Bij de hemel niet en bij de aarde niet. Ja, dat we volstrekt verloren liggen. Heeft u daar wel eens over wakker gelegen? Waren er bij u wel eens tranen van verdriet en berouw, omdat u zo diep gevallen bent en de Heere zo diep beledigde? Christus wilde de vloek van zonde en schuld dragen en wegdragen. voor vijanden, voor vervloekten, beseffen we hoeveel onvoorstelbare liefde daaruit spreekt. Zijn gehoorzaamheid is arbeid der liefde. Zijn kruis is het altaar van de liefde. En zijn dood is het brandoffer van de liefde. Mediteer daar eens over. Bedenk wat Christus in zijn grote liefde heeft geleden. Denk aan de last die hij droeg, het verdriet dat hij voelde. Beseft u dat dit alleen doorstaan kon worden door goddelijke liefde? O, de liefde van Christus is alleen onze enige redding. Zit Christus op de troon van ons hart? Is Christus alles voor u? Is Christus alleen alles voor u? Laten we een voorbeeld gebruiken waaruit liefde tot onze medemens in nood blijkt. Er staat een bedelaar voor de deur. Wat doet u? Geeft hij hem wat te eten en te drinken? Dan vindt hij zichzelf wel een hele aardig en meelevend iemand, of niet dan? Wat zegt u? Hebt u wel eens een bedelaar een dag en nacht in huis gehad? Hij mocht met ons gezin plaatsnemen aan tafel en ik bood hem een goede maaltijd aan en gaf hem een fijne logeerkamer. Geweldig is dat. Zoveel liefde voor een vreemde bedelaar. Toch is deze liefde ten opzichte van die bedelaar niets vergeleken met de liefde van God voor zijn vijanden. Want wat doet God? Hij laat zijn zoon voor vijanden aan het kruis sterven om ze zo als erfgenamen in zijn huis te kunnen ontvangen. Is dat ooit op aarde door één van ons gedaan? Nooit. En bent u van een vijand van God al een vriend van God geworden? Hebt u uzelf als een vijand van God leren kennen? Heeft de Heilige Geest u niet alleen aan uw afkomst ontdekt, maar heeft hij u ook heen gedreven naar Christus? Naar hem, die vijanden die om genade bedelen en vergeving smeken met open armen wil ontvangen. Misschien zegt iemand, ik kan het bijna niet geloven dat hij ook mij genade wil geven. Ik heb het er in mijn leven heel slecht afgebracht. Niemand is zo slecht als ik. Weet u wat zo wonderlijk is? Dat God in Christus de grootste en de zwartste zondaar wil en kan zalig maken. Luister, overslagen zondaar, toch wat Paulus over zichzelf zegt. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste zondaar ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dat kunt u vinden in 1 Timotheüs 1. Wat is dit een heerlijk bewijs van de Gods grote liefde voor zondaren. Nee, we behoeven niet te vrezen dat we bij God niet welkom zijn. Allen die in Christus geloven zullen moed leren scheppen uit Paulus' behoud. Paulus zou zeggen, heb moed, grote zondaars, het kon ook voor mij. Gods hart brandt van liefde voor zondaren. Hij zendt Christus naar een wereld verloren in schuld. En Christus wil van harte de zware lijdensweg naar Golgotha gaan. Ja, hij wilde voor zulke zondaars sterven aan het kruis. Dit doet Christus met volle instemming en goedkeuring van zijn Vader. Alles wat hij had, gaf hij aan zondaren die nooit naar hem vroegen. Bent u door God opgezocht? Deelt u in de liefde van Christus? Dan zal er diepe verwondering zijn voor zoveel onverdiende liefde. Het is enkel genade. Ik heb het niet verdiend. Maar hij ging in mijn plaats, hij voor mij, opdat ik het eeuwige leven zou ontvangen. Wat een liefde. En waar komt die oceaan van liefde vandaan? Die oceaan van liefde komt uit de eeuwige God. Ze komt uit het vaderhart van God. Johannes zegt in zijn eerste zendbrief: ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Die liefde heeft nog einde, nog oorsprong. Ze gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. Evenals we voor de eeuwigheid van God niet weten waar zij begint of waar zij eindigt, zo weten wij dat ook niet van deze oceaan van de liefde. En vanuit deze eeuwige oceaan komen de rivier, de beekjes en de bronnen die talloze zegeningen van genade meebrachten naar Christus. Wie in hem gelooft, deelt in die weergaloze liefde. Die liefde is eeuwige liefde. Eindige liefde kan niet voldoen aan de eisen van Gods recht. Christus kon dat wel. Hij heeft de toorn van God voor schuldige zondaren weggedragen. Wie in hem gelooft, zal niet verdoemd worden. Zijn liefde is onmetelijk. Er zijn geen grenzen aan deze liefde. Wilt u er een bewijs van? Wel, let dan op wat God met Pinksteren doet. Jood en heiden gaan samen delen in het heil in Christus. Althans, zij die hun schuld voor God belijden en in het geloof de toevlucht tot Christus nemen. O heerlijk uur als we aan de voeten van Christus komen. Wat een liefde stroomt er dan in ons hart. Gode zij dank, beperkt die liefde zich niet tot één volk. De liefde van Christus verenigt zelfs Jood en heiden. Zij die als vijanden tegenover elkaar staan, worden in Christus met elkaar verenigd. Door het geloof in Christus is er ware eenheid. Dat is de gezegende vrucht van de inwoning van Christus en het werk van de Heilige Geest in hun harten. Bent u ook door zijn liefde aangeraakt, dan mag u, hoe gering ook, de liefde van God en Christus ervaren in uw hart. En daar bidt Paulus om. Paulus is aan het bidden. In de adelaarsvlucht van zijn gebed ziet hij de overtreffende en overstijgende rijkdom van Christus' liefde die de kennis te boven gaat. Paulus ligt op zijn knieën. Hij maakt zich klein voor God. Hij heeft toegang tot God met vertrouwen. In Efeze 3 vanaf vers 12 en verder, hij bidt tot God. Hij noemt zijn God Vader. Hoe vertrouwelijk klinkt dit? Hij vraagt in zijn voorbeden voor de gelovigen om vier dingen. Bekrachtiging door Gods geest. Verworteling en fundering in de liefde door het geloof in Christus. Verdieping in de kennis van de alle kennis te bovengaande liefde van Christus. En vervulling tot al de volheid van God. U begrijpt, dit is een zeer rijk gebed. In de versen 18 en 19 ontdekken we de spits van het gebed. Alle andere zaken, die hij reeds eerder noemde, zijn als het ware de voorlopers van wat hij in deze versen noemt. Het bekennen van de liefde van Christus. Paulus spreekt over de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte van Gods wijsheid. Vierdimensionaal. Paulus sluit hier aan bij het gebruik in de oudheid dat de vier genoemde afstanden, de oneindige afmetingen van de kosmos, worden aangeduid. Zoals niemand in staat is de oneindige afstanden in het heelal te meten, zo kan niemand Gods wijsheid doorgronden. Paulus verbindt Gods ondoorgrondelijke wijsheid in vers 19 met de liefde van Christus. Dat leert de Geest hem. Hoe zouden we ooit iets van God weten buiten Christus om? Breedte en lengte en diepte en hoogte. Er zijn geen woorden voor om de grootheid van die liefde uit te drukken. Het blijft maar een beetje stamelen. Er is nooit een begin geweest. Er zal nooit een einde aan zijn. Paulus bidt dat we die liefde ten volle mogen begrijpen. Is dat ook uw verlangen? Niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen? Het komt aan op doorleefde kennis van de liefde van Christus. Wie iets van die liefde van Christus door het geloof in hem ervaart, staat er naar die liefde ten volle te begrijpen. Daar letten we op in de tweede gedachte. Waartoe de grenzeloze liefde van Christus dringt. In gedachten staan we weer op het strand. Hoe ver we ook kijken, we zien niets dan water. Kinderen, jullie weten vast wel dat de Noordzee niet eens zo heel groot is. De Atlantische Oceaan is veel groter en dieper. Het is een onmetelijk oceaan. Toch is deze oceaan maar een kleine zee in vergelijking met de oceaan van de liefde van Christus. De liefde van Christus is zo uitgestrekt en grenzeloos dat we ons er geen voorstelling van kunnen maken. Die liefde gaat de omvang en de diepte van alle oceanen ver te boven. Dat beseft Paulus heel goed. Toch bidt hij dat de gelovigen die ontelbare liefde ten volle mogen begrijpen. Letterlijk staat er dat gij die helemaal zou mogen omvatten. Is dat niet te hoog gegrepen? Nee, want hij zegt erbij dat die kennis, dat die liefde de kennis te boven gaat. Dat wil zeggen dat we in het geloof kunnen verstaan wat ons verstand nooit zal begrijpen. Is dat geen troost? Eenvoudiger van hart. Heeft Jezus zelf niet gezegd dat zijn Vader het voor wijzen en verstandigen verborgen heeft, maar heeft het aan de kinderen geopenbaard? Het gaat hierbij om doorleefde kennis. Kennis door omgang met de Heer. Beschouwende kennis voldoet op geen enkele wijze. Een dove kan heel veel weten over de geluidsleer, maar hij kan die welluidende klanken en schone melodieën niet horen. We moeten liefde tot Christus hebben voor we echt kunnen weten wat de liefde van Christus is. We moeten een warme en bestendige liefde voor Christus hebben om die diepe en levende van liefde van Christus door het geloof te mogen verstaan. Het is daarentegen ook ontegenzeggelijk waar dat we de liefde van Christus moeten kennen en in onze harten moeten voelen om hem daadwerkelijk lief te hebben. Kennen van Christus en liefde tot Christus zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Paulus bidt niet voor niets voor de gelovigen dat Christus door het geloof in uw harten wonen en hij in de liefde en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Zonder die blijvende inwoning van Christus in het hart is er geen sprake van het kennen van de liefde van Christus. Duidelijk mag zijn dat de kennis die Paulus in vers 19a bedoelt niet slecht verstandelijke kennis is. Het is doorleefde kennis. Met hoofd en hart, dat gewerkt is door de Heilige Geest. Maak dus geen tegenstelling tussen kennis en liefde. Sommige mensen zeggen, aan kennis heb je niets. Het gaat om de liefde. Christus liefhebben is toch veel verhevener en beter dan hem te kennen. Maar dat zegt de apostel niet. Nee, Paulus zegt niet dat de liefde van Christus meer is dan kennis. Wat hij bedoelt is dat die liefde van Christus zo omvangrijk is dat zij in haar rijkdom nooit volledig gekend kan worden. Zelfs als de heiligen bij elkaar, al de heiligen bij elkaar, kennen de onnaspeurlijke rijkdom ervan niet. Evenals de vrede van God alle verstand te boven gaat, gaat ook de liefde van Christus alle verstand te boven. Zij gaat alle kennis van al de kinderen Gods bij elkaar verder te boven. Wat een diepe oceaan. Zo diep en uitgestrekt en grenzeloos is de oceaan van de liefde Gods. Het kennen van al de heiligen is ontoereikend en zeer gebrekkig. De oneindige liefde van Christus kan nooit ten volle worden verstaan, want die liefde is onuitputtelijk. Nee, dit betekent niet dat zij die de Heere vrezen niet vlijtig moeten zoeken om iets van die liefde van Christus te verstaan. Paulus bidt dat al de heiligen dit met elkaar mogen doen. Heiligen, wat zijn dat voor mensen? Heiligen zijn mensen die dag en nacht met hun onheiligheid te doen hebben en steeds weer bidden om reiniging van hun zonden in Christus bloed. Zij dienen, samen door Gods genade, over Christus werk gelovig na te denken. Het is hun dure plicht om dat te doen. De Heere vraagt dit van hen. Het is hun plicht om met lust en liefde Gods grote werken ijverig te doorzoeken. Christus liefde tot hen te beminnen en te aanbidden. Let eens op wat wetenschappers doen. Zij proberen de zichtbare dingen te kennen. Talloze onderzoeken vinden er plaats om bijvoorbeeld ziekten te kunnen beheersen en gerichte medicijnen te kunnen zetten om die ziekte te bestrijden. Laten Godskinderen vooral de onzichtbare liefde Gods proberen na te spuren. Hoewel zij verstand tekort komen om die liefde te doorgronden, toch dienen zij daartoe zich in te spannen om zo God groot te maken. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Naar Psalm 111. Is dat ook uw lust en vermaak? Het is zo heerlijk om de liefde van Christus meer en meer te kennen en eruit te leven. Bid u mee, Heere, open onze ogen voor uw liefde en ontsluit ons hart ervoor. Ja, Heere, spoor ons telkens weer door uw geest aan om samen met al de heiligen de arbeid van Christus liefde te overdenken. Biddend vragen om door Gods geest aangespoord te worden voor dat liefdewerk is dringend gewenst. Om de zin ervan nog meer te ontdekken, letten we nog op twee voorbeelden. Het zijn voorbeelden die de gelovigen aansporen om hun plicht te blijven doen. Wat doet een goed muzikus die een prachtig lied componeert? Hij neuriet het af en toe en tijdens het componeren van zijn muziekstuk. Maar dan neemt hij plaats achter de piano of het orgel en hij gaat het lied ten gehoor brengen. En tijdens zijn spel raakt hij in vervoering. Wat klinkt het mooi! Het raakt hem tot diep in zijn hart. Wat klinkt het prachtig. Het is nog veel mooier dan hij zich had voorgesteld. Hij wordt er blij en ontroerd van. Hij valt van de ene verbazing in de andere. De kennis van het lied die de componist reeds van tevoren met zich meedroeg, is niets vergeleken bij de meeslepende vertolking van zijn muziekstuk. Echt indrukwekkend muziekspel. Het lied wordt al mooier en mooier. Zo is het ook met de kennis van de liefde van Christus. Niets is bij die liefde die gekend, ervaren wordt, te vergelijken. Er gaat niets boven kennis die in liefde voortdurend beoefend wordt. Dat zet de mens in vuur en vlam. Nog een ander voorbeeld. De nachtwacht van Rembrandt was al mooi toen Rembrandt met dit schilderstuk bezig was. Maar tijdens het schilderen werd het voor hem steeds waardevoller. Zo gaat het met het beoefenen van de liefde. Het overtreft verre dat reeds eerder gekend werd en het voert tot grotere verwondering. Heere, hoe groot is uw liefde? Ik ervaar uw liefde. Ze maakt me in liefde dronken. Er gaat niets boven de dagelijkse omgang met Christus. Dan wordt zijn liefde ervaren. Dit is zo heerlijk, zo zalig, dat daardoor het verlangen gewekt wordt naar de volle zaligheid. Want het moet gezegd worden, dat liefdesvuur verdooft wel eens bij hen die God vrezen. Hun liefde is soms zo ondiep en oppervlakkig. Die liefde kan zijn als een waakvlam. Dat komt omdat dan het wonder van de inwoning van Christus in het hart eraf is. Vandaar dat de apostel bidt of de gelovigen in de liefde geworteld en gefundeerd mogen zijn. Hij bidt tevens of de geadresseerden samen met al de heiligen inzicht zullen hebben in de diepste werkelijkheid van God. Gemeente, is uw hart warm geworden tijdens de gelezen preek? Is het uw verlangen tot aan de randen, van top tot teen gevuld te zijn met de liefde van Christus? Kent u iets door het geloof van Christus' liefde? Mag u proeven en smaken dat de Heere goed is voor een slecht mens? Bent u vol van de liefde Gods? Wat zegt u? Ik heb niet zo'n groot geloof. Hoor, het is niet de grootte van uw geloof die u redt. Eén druppel water is even goed water als een hele oceaan. Hoe zwak uw geloof ook is, het kan Christus aangrijpen. Allen die op de koperen slang zagen, hoe ver weg ook, werden genezen van de beet van de giftige slangen. Mag u op deze Christus zien? Mag u de hand van het geloof leggen op zijn belofte? Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dan ervaart u bij tijden iets van de liefde van de lijdende en stervende Jezus. Maar zij die deze Christus verachten en in ongeloof verwerpen, weten niet wat ze versmaden. Het enige geneesmiddel tegen de zonde. Kom tot inkeer. Nu is het nog het heden der genade. Vraag of de Heere laat zien welke leegte er in uw hart is. Dat lege hart kan nog steeds vervuld worden met de liefde Gods die alle verstand te boven gaat. Vraag erom. En u zult bemerken dat het heerlijk is aan de voeten van deze lieve Christus te zitten. Hij is het die u zijn vriendschap biedt. Buig dan voor hem en eer hem. Word jaloers op allen die Christus van harte kennen en liefhebben. Hoezo? Wel, zij mogen zijn nabijheid telkens weer ervaren. Johannes zegt: uit zijn volheid ontvangen we genade voor genade. Hij vervult uit die volheid om vol te maken van hem. En hoe meer we uit de rivier Gods die vol water is ontvangen, hoe begeeriger we worden. Het smaakt naar meer. Maar die volheid kan de Heer alleen kwijt aan lege mensen die nergens anders mee te vervullen zijn, die hun lege handen uitstrekken om die gevuld te krijgen uit die volheid. Moeten wij onszelf dan niet beschuldigen? Leven we dan niet ver beneden onze stand? Moeten we er arm van leven, terwijl we zo'n rijke God hebben, terwijl er zo'n eeuwige volheid is? Vraag daarom vooral of het de Heere het heimwee naar Christus verwekt en het heimwee naar hem vervult. En u, die dit heimwee naar Christus nog niet kent, vraag of de Heere u als een arme zondaar tot Christus leert vluchten. Roep Gods genade in. Het is nu nog het heden der genade. Amen. Laten we de Heer aanroepen in bid en dankgebed. Trouwe God en Vader, aan het einde van deze gelezen dienst komen wij weer tot u, om uw grote naam te danken, dat we uit uw woord hebben mogen lezen, Heere, hoe groot gij zijt en hoe groot, onmetelijk groot uw liefde is. En de liefde van uw Zoon, onze lieve Heere Jezus Christus. Heere, wilt u het nog maken dat die liefde doorstroomt in al onze harten? Geef, Heere, door uw Heilige Geest, dat het ons diepste verlangen is en mag blijven om u te zoeken. Uw vriendelijk aangezicht, dat troost en licht geeft. Heere, gedenk ons. Ga met ons mee, ook de komende week. Geef uw zegen over ons, ook als wij, sommigen van ons, op vakantie gaan en ook zij die thuis blijven. Heere, ga met uw vriendelijk aangezicht met ons mee. Dat bidden en danken wij u uit genade alleen in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 83. Wat vree heeft elk die uwe wet bemint. En bij de uitgang is er een collecte. Eerste voor de kerk en de tweede onderhoud gebouwen. Laten we zingen Psalm 119, vers 83. Laten we deze dienst besluiten met het laatste vers uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. De gelezen preek was van dominee G.J. Capelle van Den Wouden.